Ik mag met u een tekstgedeelte gaan lezen uit Efeze hoofdstuk 5. We zijn al een aantal maanden met elkaar onderweg om de laatste hoofdstukken van Efeze 5 door te spitten, door te worstelen soms. Voor vandaag kan ik u best aangeven dat ik het pittig vond, dat ik het spannend vond. Ik lees met u eerst het tekstgedeelte en dan kijk ik er met u naar. Het gaat over het huwelijk en het thema is een groot mysterie. Nou, dan weet u wel misschien hoe laat het is. Efeze hoofdstuk 5. Vers 21, Paulus die schrijft daar, aanvaardt elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer. Want de man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven. Om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden. En om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn. Heilig en zuiver. Zo moeten mannen hun vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Niemand haat ooit zijn eigen lichaam, integendeel. Men voedt en verzorgt het, zoals Christus de kerk. Want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zich hechten aan zijn vrouw en die twee zullen één lichaam zijn. Dit mysterie is groot en ik betrek het op Christus en de kerk. Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man. Tot zover dit tekstgedeelte uit Efeze hoofdstuk 5. U zult misschien meteen wel begrijpen, als we dit met elkaar gelezen hebben, waarom ik dit misschien wel een spannend onderwerp vind. En ik heb zitten nadenken, waarom pakt zo'n tekstgedeelte me en denk ik, poeh, hoe landt dit vandaag? Ik denk dat het enerzijds te maken heeft met de context waarin wij leven. Wij leven in een maatschappij waarbij eigenlijk als je kijkt naar wat relatie is, als je kijkt naar wat het zijn met elkaar is, ten diepste best getekend wordt door liefde en ook wederkerigheid. Maar als je doorgraaft naar de basis onder een schepping die bij God is weggeraakt, dan zie je eigenlijk dat de hoofdmoot van het denken, waar het betrekking heeft op de wijze waarop ik een relatie met een ander aanga, te maken heeft met de vraag, wat heeft de ander mij nog te bieden? Wat geeft de ander mij, zodat ik me goed voel? Zodat ik kan floreren. En als ik dan kijk naar eigenlijk wat vandaag de dag van het begrip huwelijk alleen al is gemaakt, dan zien we dat men spreekt over bijvoorbeeld een contract. Men zegt, we hebben een papier en we maken afspraken en we zetten onze handtekeningen eronder, maar zodra de een niet meer aan de voorwaarden voldoet, zoals we het in het contract hebben opgesteld, dan staat het ons vrij om wegens contractbreuk ook te zeggen, joh, we zetten er weer een punt achter. Tegelijk merk ik, een stukje spanning hangt niet alleen samen met het feit dat Gods woord altijd haaks staat op wat in onze eigen natuur zit en op wat de wereld ons eigenlijk zou willen vertellen. Gods woord staat er altijd haaks op. Maar het heeft ook, denk ik, te maken met het feit dat wij met elkaar weten hoe gebroken we zelf ook kunnen zijn. In onze eigen relationaliteit, maar ook misschien wel in onze eigen relatie. Sommigen van ons zijn hier vandaag en hebben geen echtgenoot, terwijl je die had willen hebben. Maar je zegt, in mijn leven, ik ben de persoon niet tegengekomen. Anderen zeggen, ik heb misstappen begaan, waardoor ik mijn partner heb zien vertrekken. En ik moet het boetekleed aantrekken, maar ik zit hier vandaag als een gebroken vrouw, als een gebroken man. En mijn huwelijk het ligt in duigen. Anderen zeggen zelfs, mijn partner is bij me weggegaan en ik heb het niet kunnen tegenhouden. En ik zit hier vandaag als een persoon in eenzaamheid. En dan te ontdekken dat God zegt, het is niet goed dat de mens alleen is. Waar staan we dan? Ten diepste denk ik dat ik het misschien wel spannend vond vandaag, omdat ik als ik dit woord lees opnieuw zo geconfronteerd word bij mezelf. En dan denk ik, die man die zijn vrouw moet liefhebben. Jacob, in hoeverre heb je Leonie lief? Ik heb Leonie lief, maar ik merk, ik moet nog zoveel leren op dit front. Ik wil nog zo graag meer de man worden die God zegt dat ik mag zijn. En in die hoedanigheid wil ik gewoon als broer vanuit onze huwelijksrelatie vandaag ook met jullie Gods woord openen en zeggen, Heere God, wat wilt u ons zeggen als u ons aanspreekt vanuit uw woord over een groot mysterie? Mysterie is iets wat je wilt doorgronden. Mysterie is iets waarvan je zegt, ik wil erachter komen, wat betekent dit en wat heeft God mij vandaag te zeggen? Dus als ik vandaag je de vraag stel, ben je bereid om naar Gods woord te kijken en te zeggen, Heere God, wat wilt u mij zeggen als vrouw, als u me aangeeft dat ik me onder mijn man mag voegen? Dat ik hem eigenlijk op handen mag dragen. En als je als man hier zit en je zegt bij jezelf, Heere God, wat wilt u me zeggen? Dat ik mijn vrouw op handen zal dragen en dat ik mijn leven voor haar zal geven in die wederkerigheid. Dat ik niet meer voor mezelf zal leven, maar dat mij voortaan alles een aangelegenheid is om juist mijn geliefde te laten floreren en haar te laten zien. Dan wil ik je vragen om niet te kijken naar wat de wereld te zeggen heeft. Om vandaag ook even niet meer naar je omstandigheden te kijken. Maar puur met mij Gods woord te openen en te zeggen, Heere God, als dit uw woord is, wat wilt u mij dan zeggen? Wat wilt u mij geven? Want ik ben ervan overtuigd, als we een mysterie ontrafelen en we mogen het ons eigen maken, dan kunnen we mensen versteld doen staan over een groot mysterie in ons leven. Omdat de mensen van buiten, of het vanuit een stuk herstel is in gebrokenheid in ons leven, of dat het is vanuit een huwelijk dat God aan het vormen is en meer gaat laten lijken op wie hij is, dat mensen zullen zeggen, wat is dat voor mysterie daar in die gemeente? Dat de mensen elkaar daar op die manier lief hebben en zelfs met Jezus soms tot vergeving en herstel kunnen komen op zo'n manier dat er rust en vrede komt. Dat onze kinderen zullen zeggen, het is goed om thuis te zijn. Dat ze zullen zien dat we niet met elkaar strijden om elkaars posities, maar dat we samen optrekken en één zijn, zodat Jezus groot gemaakt wordt. Daar wil ik met u naar kijken. Wie van u kent het kleine huisje op de prairie? Toevallig hadden wij het er van de week over op Kring. Dan heb ik altijd de neiging om even dat muziekje weer op te zoeken en even helemaal terug te zwijmelen in het kleine huis op de prairie. Ik zie Victor zitten, mijn zwager. Was dat ook een van jouw favorieten, Victor? Denk het niet, hè? Zoetsappigheid. Maar weet je wat ook zo mooi was? Als je kijkt naar het kleine huisje op de prairie, dan zag je eigenlijk een liefde in een gezin. Charles Ingalls kennen we nog. En hoe heette ze weer? Caroline. Caroline Ingalls. En die mensen die trokken met elkaar op en er was één gezin dat daaruit voortkwam. En ze leefden in Amerika 150 jaar geleden en ze trokken van oost naar west om daar het betere leven te zoeken. En ze kwamen in een dorpje, Walnut Grove, en er gebeurde van alles. Ik weet, de oogst die kwam nooit op en de huizen die stortten altijd in en alles ging altijd mis. Maar de familie was één. Wat ook zo mooi was, in dat dorp ging iedereen naar de kerk. Kunnen we ook wel gebruiken. Ja. Maar wat dat gezin tekende, dat was die idylle dat daar een vader en een moeder pal stonden voor hun gezin en dat ze ook pal stonden voor hun geloof in de Heer Jezus. En daar kwam eenheid uit voort en dat straalde wat uit en je wist, in dat gezin is het goed. Ik las biografieën over hun leven, de levens van de acteurs en dan zie je, lieve mensen, het is Hollywood. Het is Hollywood, ze hebben allemaal hun gebroken gezinnen. Ze hebben allemaal geliefden ook achtergelaten en ze komen voort uit settings waarin ze zeggen, dit had ik niet voorzien toen ik trouwde. Ook Charles en Caroline Ingalls niet en ook hun kinderen niet. En dan merk je, als ik terugdenk aan die zaterdagavonden, met elkaar even het kleine huisje op de prairie kijken, dat het mij zoveel veiligheid gaf. En nu soms als ik stukjes van die serie zie, dan denk ik, wat was dat goed en wat zou dat goed zijn als het allemaal zo was. En tegelijk weet je, het is een beetje misschien wel als Disney. Je valt elkaar in de armen aan het eind van de film en je leeft nog lang en gelukkig. Terwijl de basis voor zulke relaties heel vaak die pure eerste emoties zijn. En God zegt, maar ik ben met jou op weg en in jouw leven ben ik jou aan het schaven en aan het vormen. En in jouw leven betekent het, als je mij hebt leren kennen als jouw Heer en Verlosser, dat je jezelf gaat afleggen. En het huwelijk, dat is misschien wel dé plek waarin ik jou uitdaag om jezelf af te leggen. En juist in het huwelijk, in het zijn als man en vrouw, in het ontdekken van elkaar en in het ontdekken van jezelf, ben je het meest kwetsbaar. En zijn er momenten dat als we soms zeggen, het is goed om even te praten, ik zelf moet sterven. In plaats van te zeggen, zullen we niet liever een filmpje aanzetten en even iets anders doen. Dan is het zo nodig dat je als man en als vrouw naar elkaar luistert en zegt, ik leg mezelf af, want we moeten ons verdiepen in elkaar. En we mogen weer verder groeien in geestelijke volwassenheid. Een van de mooiste lessen over het huwelijk heb ik geleerd van mensen waarvan ik zou kunnen zeggen, die hebben recht van spreken. Ze zijn binnenkort 70 jaar getrouwd. Het was het oudste echtpaar bij ons in de gemeente op Texel. En hij was kapitein op de grote vaart altijd geweest. Hij heeft 40 jaar lang de wereldzeeën bevaren. Nou, ik weet dat sommige schippersvrouwen en sommige vissersvrouwen soms de dag dat hun man met pensioen zal gaan met angst en beven tegemoet zien. Omdat ze gewend zijn geraakt aan het feit dat manlief soms weken van huis is en dan weer eens even daar is en dan weer weg is. En dan denken ze, hoe moet het straks als hij of zij thuis is? Bij dit echtpaar was dat zeker niet het geval. Hij was niet weken van huis, maar het was juist in jaren dat er weinig CAO was. En wie bepaalde wat jij deed als werknemer, dat was alleen jouw baas. En zijn baas bepaalde, je bent een paar jaar van huis en dan zie je je vrouw voor het eerst weer. Zijn oudste dochter was anderhalf toen hij haar voor het eerst zag en in zijn armen kon sluiten. Ik ken de dochters van deze mensen en ze spreken met zo'n grote liefde over wie hun ouders zijn en over het rolmodel dat zij vanuit hun huwelijk ook hebben neergelegd in de levens van deze dochters. Dan zie je dat hoewel de man soms jaren van huis was, er een basis gelegd werd in de levens van deze beide mensen. Zelfs nog voordat ze de Heer Jezus leerden kennen. En ik ontdekte uit hun verslagen en de gesprekken en dat wat ze in de gemeente ook vertelden, dat het alles te maken had met dat ene aspect dat zij in hun huwelijk zeiden, ik wil jou verhogen. En dat de ander zei, en ik wil jou verhogen. En we zullen trouw zijn en we zullen ja zeggen en we zullen elkaar hoog houden. Toen zijn vrouw tot geloof kwam en zij onderweg was naar het schip, omdat ze voor een paar weken met hem kon meevaren, ging ze met knikkende knieën haar man vertellen, ik heb iemand in mijn leven die belangrijker voor mij geworden is dan jij. Het is de Heere Jezus. Ik heb hem leren kennen als mijn Heer en mijn Verlosser. En ik moet dit met je delen, want ik weet niet wat dit voor onze relatie zal gaan betekenen. En hij vertelde dan, ik moest mij achter mijn oren gaan krabben. Hoor ik wat mijn vrouw zegt? En kan ik haar nog steeds de plek geven die haar toekomt? Of zal ik zeggen, ik kan dit niet meemaken en onze wegen gaan uit elkaar lopen, misschien wel tot het moment dat dat niet langer gaat? Hij zei, ik heb ontdekt, ik moest diezelfde Heer leren kennen. Ze heeft me verteld over wie de Heer Jezus is. Ik heb hem aanvaard als mijn Heer en mijn Verlosser. En ik zag in het leven van deze broeder dat hij zijn eigen leven aflegde. Omdat hij zijn vrouw zo lief had, dat hij zei, dan moet ik die Heer ook leren kennen, want ik wil jou niet kwijt. Dan focussen we ons voortaan niet alleen meer op elkaar, maar voortaan is onze beide focus is op de Heer Jezus. En dan gaan we achter hem aan. Hij zei ook, geregeld, kijk goed naar Leonie. Hou van haar en houd haar vast. Je vrouw is broos vaatwerk, schrijft Petrus. Nou, wie wil zich laten omschrijven als broos vaatwerk? De Heer wil niet zeggen dat wij allemaal van die tengere mensen zijn die niks kunnen hebben. Nee, hij waarschuwt ons als mannen. Kijk uit, ik heb jou je vrouw gegeven. Als je haar laat vallen, dan gaat ze stuk. En jij kunt haar niet heel maken. De dochter van deze meneer liet ooit een grote stapel borden vallen. En dat viel in duizenden stukken. En ze keek naar haar vader en ze zei, geef niks. Maar mijn vader kan het wel maken. Maar ten diepste is het echt zo, dat als wij elkaar laten vallen, dat er maar één is die ons kan maken. En hoe vaak gebeurt het ons niet dat we in onze relatie zeggen, ik zoek niet de ander, maar ik zoek mezelf. Momenten dat je niet over jezelf bent heen gestapt, maar dat je merkt, je gaat misschien wel met de ruggen naar elkaar toe in slaap vallen. En dat God zegt, maar ik wil iets heel maken. Ik wil iets nieuw maken. Man, heb je vrouw lief en vrouw, draag je man op handen. Durven we dat nog in onze dagen om te zeggen, maar ik volg mijn man. En durven we dat nog in onze dagen om te zeggen, ik leg mijn leven af voor mijn vrouw. Je leven afleggen voor je vrouw betekent niet slechts als Charles Ingalls, de sterke, stoere man, voor haar staan, die op het moment dat er geschoten wordt zegt, ik incasseer alles. Dat betekent het ook. Jij staat voor je gezin. Jij beschermt het. Jij staat ervoor. Zodat je vrouw weet, ik mag schuilen samen met de kinderen onder de vleugels van mijn man, in die geborgenheid. Maar het betekent ten diepste ook dat jij als man niet alleen op die momenten daar bent, maar ook op de momenten dat je als gezin weet, nu is het nodig dat we bij elkaar gaan zitten. Dat we op tafel leggen wat er op tafel gelegd moet worden. Dat we man en paard benoemen. En dat we met elkaar gaan communiceren. De tv gaat uit, de telefoon gaat weg. En we leggen alles af, zodat we elkaar kunnen ontmoeten. Zodat we die plaats ook creëren, waarin het als vanzelfsprekend is. Dat de een zegt, ik wil je volgen. En dat de ander zegt, en ik wil alleen maar jou verhogen. Dat is wat God bedoelde toen hij de mens schiep. In Genesis hoofdstuk 1 en 2 schept God in 6 dagen de hemel en de aarde. En hij geniet van alles wat hij maakt en hij noemt alles goed. En dan zegt hij uiteindelijk, ik wil iets maken dat zelfs meer dan goed is. Ik wil jou gaan maken die op mij lijkt. Ik wil eigenlijk een beeld van mijzelf in die schepping zetten. Wij maken geen beeld van God, God maakt een beeld van ons. En in Genesis 2 vers 18, als God dat heeft gedaan, dan zegt hij, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Met andere woorden, God spreekt bij zichzelf, Vader, Zoon en Heilige Geest, van wat ik wil maken. Het zal relationeel zijn. De mens is gemaakt om contact te hebben. En dan staat er ook, hij schept de mens niet neutraal, maar hij schept hen mannelijk en vrouwelijk. God schept een man En dan vind ik het zo mooi. Mag ik lezen? Genesis 2, vers 18. Hoe het dan gebeurt. God de Heer dacht, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels en hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven. Zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en aan alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste. Toen liet God de Heer de mens in een diepe slaap vallen. En terwijl de mens sliep, nam hij een van zijn ribben weg. Hij vulde die plaats weer met vlees. En uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God de Heer een vrouw. En hij bracht haar bij de mens. Toen riep de mens uit, eindelijk een gelijk aan mij. Mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees. Een die zal heten vrouw. Een uit een man gebouwd. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Dit is zo'n geweldige geschiedenis. God die maakt de man, en dat stond er letterlijk, hij maakt de man mannelijk, zodat de man ontdekt in zijn leven, er ontbreekt nog iets aan. In ieder van ons zit een diep verlangen om te hechten. Om te zijn met onze tegenpartij, onze wederhelft. Die ons compleet maakt, een complement. God die geeft Adam de gelegenheid om zelf tot die ontdekking te komen. Dat is het mooiste in ons leven. Dat God ons laat ontdekken wat we nodig hebben. Ten diepste hebben we de relatie met de Heer Jezus nodig. Maar hij wil dat we dat zelf gaan ontdekken in ons leven. Ten diepste zegt God ook, Adam, ik weet al wat eraan schort en ik heb het bewust zo gelaten. Want ik wil dat je het zelf ontdekt. En Adam mag één voor één alle dieren, al het moois wat God heeft gemaakt, namen gaan geven. Om te ontdekken, maar bij wie hoor ik? Bij wie hoor ik? Wie is er nou van mij? Adam ontdekt in zijn leven, ik ben volslagen hulpeloos. Ik heb niemand die bij mij past, zodat God kan zeggen, vanuit jouw verlangen Adam, zal ik je tegemoet komen. En ik neem een rib uit je lijf en ik vorm de vrouw die bij jou past. En zij zal jou, Adam, compleet maken. En dan roept Adam het uit. Nu heb ik eindelijk vlees van mijn vlees, gebeente van mijn gebeente. Deze past bij me en wij zullen samen één zijn. Zo komt het dat een man zijn vader en moeder zal verlaten en zich aan zijn vrouw zal hechten. En die twee, die zullen één zijn. Dat spreek je uit op de dag dat je trouwt. Beloof je elkaar trouw te zijn. Beloof jullie één te zijn. Beloof je voor elkaar te gaan. Beloof je gehoorzaamheid. Beloof je te dienen. Beloof je wederkerigheid. Beloof je voor Gods aangezicht dat jullie zeggen, we gaan een verbond aan voor het leven. Om dan te ontdekken, juist in het huwelijk, hoe vaak we tegen de feiten aanlopen. Dat het ons niet lukt. En dat het zo nodig is, dat hoewel we ooit verliefd waren misschien, en we gevoelens voor elkaar hadden, die soms kunnen wegebben en soms weer kunnen oplaaien, dat er juist een verbond omheen staat waarin we gezegd hebben, zo gaan we doen. We zeggen ja tegen elkaar. Eerst geven wij elkaar de belofte, lieve jongens en meisjes. Als je een vriend of een vriendin gaat krijgen, je zegt ja tegen elkaar. En als je ja gezegd hebt voor Gods aangezicht en je weet, wij gaan voor de rest van ons leven samen, dan trouw je met elkaar en dan komt er seksualiteit, want die twee staat er dan, die zullen één zijn. En je wordt dan één met die partner. Maar waar gaat het mis? Het gaat mis in Genesis hoofdstuk 3, vers 16. Er wordt namelijk een vloek over de schepping uitgesproken. En die vloek komt voort uit de wens van de mens om niet langer God te dienen. En de wens van de mens om niet langer de ander te dienen. Maar de wens van de mens om zelf God te zijn. Weet u het nog? Je zult als God zijn als je van die boom eet. En dat wilden ze wel. En ze eten ervan. En juist ontdekken ze, we hebben ons eigen leven niet meer in de greep. Maar het is uit handen gegeven. Vrouw, zegt God dan, je zult je man begeren en hij zal over je heersen. Wat gebeurt hier in die ene zin die God uitspreekt? Er gaat iets gruwelijk mis tussen man en vrouw. De man en de vrouw, ze zijn niet langer wederkerig op elkaar betrokken. Dat als de een zegt, ik wil jou verhogen. Dat de ander zegt, nee, maar ik wil jou verhogen. Nee, maar ik wil jou, ik wil jou. Maar voortaan zie je dat er strijd ontstaat, ook tussen de man en de vrouw. En dat God zegt, er zal een strijd in de schepping losbarsten. Een onheuse strijd, namelijk die zal gaan over posities. Die zal gaan over heersen. Die zal gaan over het gedrag als van een hork, waardoor een man zegt, ik heb niet begrepen wat het betekent om verantwoordelijk te zijn voor mijn gezin. En ik zal heersen over mijn gezin. En wat ik zeg, dat moet gebeuren. En ik heb nou eenmaal wat dikkere spierballen en ik ga ervoor en ik zal laten zien wie ik ben. Of die andere reactie, dat het moet, omdat ik vrouw ben, dat ik per se positie heb, om te laten zien dat ik gelijkwaardig ben. Terwijl we aan de werkelijke kern van wat God heeft bedoeld voorbij gaan. Natuurlijk zijn we gelijkwaardig. Maar wat God wil leggen in ons huwelijk is niet zozeer de vraag, ben ik wel gelijkwaardig aan die ander? Maar de uitdaging aan mij als man en de uitdaging aan ons als zusters, als echtgenoten is juist, kan ik die ander niet gelijkwaardig zelfs achten, maar misschien wel meerwaardig. Dat ik die ander hoger heb dan mezelf. Daarom zegt Paulus, dit mysterie is groot. Maar ik schrijf het met het oog op Christus en de gemeente. Christus, die vond de gemeente meer waard dan zijn eigen leven. Hij heeft zijn leven gegeven en gezegd, ik wil de gemeente verhogen. Zodat wij nu als gemeente kunnen zeggen, wij vinden Christus meer waard dan ons leven. Zodat wat het ons ook kost, wij voortaan Jezus Christus op handen willen dragen. En willen zeggen, wat het mij ook kost, ik zal hem verheerlijken. Of precies zoals de Vader en de Zoon zijn. Laat ons mensen maken naar ons beeld. Dan gaat het over de Vader en de Zoon. En als je Jezus hoort preken, 2000 jaar geleden, en hij wandelt hier op aarde, dan zegt hij, het is mij never nooit te doen om mezelf. En als mensen zeggen, kom mee, we willen jou wel op handen dragen en meenemen om je te kronen in Jeruzalem en jouw koning te laten worden, dan zegt hij, ik ben gekomen om mijn Vader te verheerlijken. En het gaat om zijn koninkrijk en het gaat mij er alleen maar om dat mijn Vader gezien wordt en daarvoor zal ik mijn leven geven. Nog voordat ik mijn leven voor jou geef, geef ik mijn leven om mijn Vader in de hemel te verheerlijken. En wat doet de Vader in de hemel op het moment dat zijn Zoon zegt, Vader, het gaat mij alleen om u? Dan komt de Vader vanuit de hemel en die zegt, dit is mijn geliefde Zoon, van wie ik ontzettend veel houd. In hem heb ik mijn welbehagen. En hoe gaat de Vader met de Zoon om? Op het moment dat de Zoon alles heeft afgelegd om zijn Vader te verheerlijken, dan weten we dat de Vader hem uit de dood doet opstaan en hem de hoogste plaats geeft en hem de naam boven alle namen geeft. En daarvan zegt God, dat is nou wat ik met het huwelijk bedoelde. Ik bedoelde met het huwelijk dat jullie mij zouden weerspiegelen en dat betekent dat God ons de uitdaging geeft om in ons huwelijk onszelf af te leggen en te gaan voor de ander. En dat gaat wederkerig. Man, leg je leven af. Vrouw, heb je man lief en volg hem. Leg je eigen leven af. En laat zo de Heere Jezus zien in wat jullie relatie is. En ben je bereid om de Heere Jezus daarin te weerspiegelen? Als we naar Matteüs hoofdstuk 16 gaan, zegt Jezus iets zo wezenlijks. Matteüs hoofdstuk 16, vers 24. Jezus zei tegen zijn leerlingen, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Jezus zegt dit met het oog op ons zijn in de wereld. Maar Jezus zegt dit ook met het oog op onze relaties. Jezus zegt niet slechts dat we onszelf moeten verloochenen. Jezus drukt ons nooit de grond in. En hij zegt niet, jij mag er niet zijn. En je moet ook niet gezien worden. Dat zegt Jezus niet. Jezus zegt, wie mij wil volgen, moet zichzelf verloochenen en zijn kruis op zich nemen. En dat betekent in het huwelijk dat onze eerste vraag ook mag zijn, Heere Jezus, in het optrekken met mijn partner en in het optrekken met mijn kinderen en in het optrekken in de gemeente, is het mij er ten diepste om te doen dat ik u wil volgen. Ik ben zo bemoedigd door verschillende gesprekken in de afgelopen jaren van mensen die zeiden in het huwelijk, ik heb geen flauw idee. Dit mysterie is mij te groot, ik zet er liever een punt achter. Dat ze zeiden, maar ik kan mijn man niet veranderen, ik kan mijn vrouw niet veranderen, maar ik wil wel de Heere Jezus aandoen. En ik laat mijn partner even voor wat het is. En ik ga wandelen met de Heere Jezus. Zodat uiteindelijk soms mensenlevens zo gevormd werden, dat door het afleggen van wat eigen was, de ander weer in het hart gesloten kon worden. En soms na vele jaren huwelijken gered bleken te worden. Omdat mensen zeiden, we willen niet onszelf profileren, maar we willen de Heere Jezus profileren. En jij mag weten, als je in jouw leven al in de gebrokenheid zit, omdat jullie niet meer bij elkaar zijn, de Heere Jezus is in staat om jou te maken. Van een gebroken bord blijven soms de scherpe lijntjes zichtbaar. En de littekens in je leven zullen er zijn. En toch zegt Jezus, ook op jouw plaats kan ik jou gebruiken tot mijn eer. Maar ben je bereid om mij te volgen? En dat betekent dat ik voortaan jou ga etaleren. Als jij wilt uitleggen in jouw leven dat het jou om mij te doen is. Als je dat gaat doen, dan ga je in je huwelijk ook die zegen wegdragen. En zullen mensen zeggen, ik zie Jezus in jou en ik zie Jezus in jullie. Ik wil nog een laatste tekst met jullie lezen uit 2 Korinthe hoofdstuk 5. Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat Hij voor allen is gestorven. Opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Paulus daagt ons uit, en de Heere God daagt ons uit, om als we Jezus hebben leren kennen, in al onze relaties, maar in het huwelijk misschien wel het meest ultiem, niet langer voor onszelf te leven, maar om te leven voor Christus. En als het niet meer lukt, ga naar Jezus. En vraag God, het lukt me niet, maar ik heb uw liefde nodig voor mij. Mijn vrouw ziet mij niet, mijn man ziet me niet. Misschien kent je partner de Heer niet eens. Dan heb je het zo nodig dat je zelf in je eigen leven gaat zeggen, Heer Jezus, maar ik wil niet leven voor mezelf, ik wil leven voor u. Ik heb uw liefde nodig. Wilt u mij vullen met uw liefde voor mij, zodat ik weer liefde kan opbrengen voor mijn partner, zodat u zichtbaar wordt? Want het is uw liefde die mij drijft, want ik kan het niet in eigen kracht. En als jullie hier vandaag samen zijn en je merkt bij jezelf, ik wil verder groeien in mijn huwelijk, dan wil ik je uitdagen om samen thuis Efeze 5 nog eens op te slaan. En te kijken, Heere God, zijn wij op de manier man en vrouw zoals u het hebt bedoeld? En zijn wij in ons leven bereid, Heere Jezus, om onszelf af te leggen op zo'n manier dat u daarin zichtbaar wordt? U kleineert nooit en u bagatelliseert niet. Maar als we van u zijn, dan komen we tot bloei. Het is een groot mysterie, maar ik daag je uit om samen met Jezus zo je eigen leven en je eigen huwelijk ook onder de loep te nemen. Praat met elkaar. Doe de televisie uit, doe de telefoon weg, doe de Bijbel open en ga in gebed. En laat je huwelijk vormgegeven worden. Het zal tot zegen zijn voor de kinderen. Het zal tot zegen zijn voor de gemeente. En het zal tot grote zegen zijn voor een wereld die die liefde zo nodig heeft. Tot slot, het zal de grootste zegen zijn in jouw huwelijk. Zullen we Jezus zo verheerlijken?